Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De eerste maand zit erop in Trumps Amerika. Hoe is deze verlopen en wat kunnen we de komende jaren verwachten? Dat ga ik bespreken met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Deze week... Heb ik een persconferentie gezien van Donald Trump naar aanleiding van een botsing tussen een militaire helikopter en een vliegtuig. Was een beetje een tenminste, je verwacht van een president dat hij dan een beetje zalvende woorden zegt, wat rouwend. Dat is niet helemaal waar Trumps talent zat. Dus dat werd een persconferentie waarin hij eigenlijk al een beetje de zwarte piet toespeelde aan wat ze in Amerika DEI noemen. Dat is DAI, Diversity and Inclusion beleid.
Beleid. Diversiteitsbeleid. Meteen de Zwarte Piet en Joe Biden ook.
Ja, en Joe Biden ook. En Pete Buttigieg, de transportminister van...
Was een verschrikking.
Ja. Kijk, bij Trump is het inmiddels zo dat je bent niet meer verbaasd, maar toch altijd verwonderd. Is dat bij jou in deze tweede termijn ook nog steeds zo?
Ja, ik denk dat het vooral een terugkeer is naar wat we ontzettend gewend zijn van Trump. En dat is eigenlijk zijn alomvattende aanwezigheid die een Amerikaanse president sowieso heeft. Maar als je dan het verschil tussen een Trump of een Biden ziet, dan is dat van Trump een soort alomvattende aanwezigheid op anabolen en steroïden. Omdat hij er gewoon altijd is op zijn eigen sociale media, Truth Social, maar ook voor de televisiecamera's. Dus ook met zo'n persconferentie waar Biden, maar ook andere Amerikaanse presidenten inderdaad die zalvende woorden spreken en het wat kort houden, zich beperken tot de informatie die tot dan toe bekend zijn.
Ja.
Waaier Trump volledig uit, dus naar dat diversiteitsbeleid, naar Biden, naar Pete Buttigieg. En het boeiendste statistiekje is, want eigenlijk praktisch sinds 20 januari is Trump president. Maar die eerste week van zijn tweede termijn sprak hij al bijna 8 uur lang voor televisiecamera's. Dus ja. In persconferenties en dat soort settings. En in totaal sprak hij daarin 81.000 woorden uit. En ter vergelijking in dezelfde eerste week...
Dat is een
roman. Ja, dat is het. Nou, stevig ook. Een dikke pil heb je dan voor je. En ter vergelijking, Biden in die eerste week sprak 2,5 uur voor de camera's. En Trump in zijn eerste termijn, in de eerste week, sprak bijna 4 uur. Dus ten opzichte van die eerste termijn Trump en die tweede termijn Trump is er ook nog een verdubbeling gaande in spreektijd die we hem hebben gezien. En dat is wel... weer even schakelen, omdat het ook ervoor zorgt dat er gewoon veel meer onzin of niet echt zaken die er echt toe doen, eigenlijk wil ik zeggen bullshit, om het maar even onfatsoenlijk te zeggen, is die vooral afleidt van wat er echt gaande is, waar echt de politieke strijd om draait. En dat is ook waar Trump groot is mee geworden, eigenlijk een soort dat flat the zone tactiek. Dus je spuwt alles maar uit, waardoor eigenlijk iedereen overprikkeld raakt. En ook je niet echt kan beconcurreren. Zie de Democraten die eigenlijk... dan Trump doet het ene moment het een en het andere het andere. En dan de Democraten komen 3 weken na dato een keer met een antwoord eigenlijk op wat er allemaal gebeurt.
Ja, ik ben blij dat je het flatte zone en uitwaaier noemt. Jullie hebben tijdens de verkiezingen, jij en onze hoofdredacteur Hella Huuk, een podcast gemaakt over de race naar het Witte Huis met die naam. Ik heb daar altijd de montage en een beetje de regie gedaan. En dan moest ik dus ook fragmenten gaan knippen van Donald Trump. En dat was echt godsonmogelijk. Die man waaiert zo uit dat het heel erg moeilijk is om een boodschap in 20 seconden te krijgen. En mijn zoon werd dus ook geflat. Dat ervaar ik nu weer. Daarom heb ik het fragment van deze persconferentie maar even weggelaten. Ik wil het even hebben over de politieke strijd. Want... die is er natuurlijk altijd in de Verenigde Staten. En Donald Trump die kan van een theekransje een soort bokspartij maken. Ik geloof dat jij laatst op de redactie tegen me zei dat de Democraten daarentegen van een bokspartij soms een theekransje lijken te maken.
Liever wel, ja.
Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ik denk wat je gewoon ziet is dat Trump is in zekere zin vliegend de startblokken uitgekomen. Ook omdat na... de nederlaag in 2020, die ze natuurlijk hebben betwist, de kapitoolbestorming, et cetera, et cetera. Biden kwam het Witte Huis in En voor de Republikeinen was het vanaf dat moment al duidelijk, dit wordt 4 jaar lang oppositie voeren, ja, maar gelijktijdig 4 jaar lang voorbereiden op onze eigen machtsovername weer. Wij gaan in 2024 die verkiezingen winnen. Trump wordt ons kopstuk. Dat was toch al, zeg maar, hij was toen na de Capitoolbestorming echt vergruisd. Maar dat duurde een paar weken, een paar maanden als je het ruim wil nemen. Maar al heel snel ging Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, toenmalig leider, weer naar Trump, naar Mar-a-Lago. Allemaal dat soort bezoekjes kwamen al op in 2021.
Hoe kijk je daar toen de tijd tegenaan?
Ik denk dat zelf, ik zie Trump uiteindelijk als een persoon, als een politiek figuur die geen respect heeft voor democratische regels, een autocratisch leider is. En ik denk dat de Republikeinen toen zichzelf een kans hebben ontnomen om zich te ontdoen van Trump, wat beter was geweest voor de Amerikaanse democratie. Zo kijk ik daar heel kil tegenaan uiteindelijk, maar het is hoe de geschiedenis is gelopen. Hij is gerehabiliteerd. Ik vind dat een gebrek aan lef vanuit de Republikeinen, omdat ik denk dat het populisme, bijvoorbeeld het opkomen voor de arbeidersklasse, dat hadden ook andere figuren van Trump kunnen overnemen in de Republikeinse partij. Dat gedachtegoed van, in plaats van wat de Republikeinen lang hebben gedaan, opkomen voor hoger opgeleide Amerikanen die wel gesteld zijn, daar kan je best mee breken. Met het Mitt Romney-achtige Republikeinse gedachtegoed kan je breken. Maar Trump is daar niet per se de figuur voor in mijn optiek, als je ook je democratische rechtsstaat koestert.
Ja.
Dus dat is een gemiste kans. En nu, zeg maar, toen is de Republikeinse Partij altijd onder zijn aanvoering gebleven, ondanks die paar maanden intermezzo, daarna de rehabilitatie in 2021. Hij stelde zich al heel snel kandidaat weer voor het presidentschap na de tussentijdsverkiezingen eind 2022. En de Republikeinen zijn dus volop al die jaren bezig geweest met, we gaan weer winnen in 2024. En dan hebben we het voor het zeggen. Dan kunnen we alles doen wat in de eerste termijn van Trump niet lukte, omdat we te onbezonnen waren, te onervaren, et cetera, et cetera. En dat zie je nu ook, dat een op en top voorbereide Republikeinse partij aan de macht is in de Verenigde Staten. En de Democraten daar niks tegenover kunnen zetten, omdat die dachten, 4 jaar Biden, tweede termijn lukt ook wel, Trump is zo impopulair, et cetera.
Ja, dat kan toch niet na 6 januari?
Dat kan niet meer.
Ja.
En dus zie je een democratische partij die dacht, we gaan nog 4 jaar doorregeren, nu opeens over moet schakelen op een oppositiehandboek, wat ze niet hebben, wat ze niet voorbereid hebben, waar de Republikeinen het regeerhandboek op en top gepland hebben en het nu ook uitwerken en in realiteit brengen.
Oké, ik wil zo even ingaan op het Republikeinse regeerhandboek, want daar ben ik wel erg benieuwd naar. Maar ik wil eerst eventjes praten over wie nou eigenlijk die oppositie van de Democraten moet gaan leiden. Ik zag de hearings voor de ministers van Donald Trump, van RFK. Dus die zie je weer al die senatoren zie je zitten van de Democratische Partij. Bernie Sanders zag er nooit jong uit, maar begint nu inderdaad ook wel echt ontzettend oud te worden. Elizabeth Warren, zelfde verhaal.
Ja.
Is er een nieuwe generatie die begint op te staan bij de Democraten?
Die zou wel op kunnen staan, behalve dat ze niet op de goede plekken zitten. Dus de mensen die jij noemt, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, dat zijn allemaal gevestigde namen die wel op zichtbare posities zitten. Ze zijn senator, dus bij die hoorzittingen van kabinetsleden van Trump, dan stellen zij de vragen. Maar die nieuwe generatie, die is eigenlijk machteloos. Pete Buttigieg, die is gewoon werkloos.
Ambteloos burger.
Ja, die heeft geen baan meer, zeg maar. Die was minister. Ja, nu is hij werkloos. Gretchen Whitmer, dat is een gouverneur in Michigan. Gavin Newsom is een gouverneur in Californië. Natuurlijk heel belangrijk gewicht staat. Dan heb je wel zeker aanzien, maar vooral in je eigen staat. Op landelijk niveau doet het er toch toe als je een functie
niet mee
in Washington D.C. hebt.
Ja.
En de democraten die functies in Washington D.C. Bekleden. Dan kijk je naar Hakeem Jeffries. Dat is de leider van de democraten in het Huis van Afgevaardigden. Maar daar zijn de democraten in de minderheid. Dus hij heeft toch weer niet zoveel macht. Ook al is het een minderheid van maar 3-4 zetels. Dus met een beetje effectief lobbyen kan je een hoop tegenhouden. Maar daar zijn de democraten te versplinterd voor. En Chuck Schumer, ook in de senatenleider van de democraten, is ook zo'n gevestigde oude grijze man die al echt wel een flinke poos op die stoel zit. Dat zijn niet meer de namen waarvan je denkt, oh, hier staat een nieuwe democratische leider op. Ze zijn in die zin, ja, hebben ze gewoon, zijn ze stuurloos. En het verschil met 2016 is dat de Democraten toen de troostprijs hadden van, ja, de meerderheid van de Amerikanen is ook tegen Trump. Hij heeft niet die popular vote gewonnen. Die had Hillary Clinton. Dus dat zorgde er ook voor dat er ontzettend veel enthousiasme was om je te verzetten tegen Trump. De gigantische Women's March die we toen hebben gezien. Dat is er nu helemaal niet. Ze hangen nog steeds in de touwen. En ze zijn aan het bedenken, hoe vinden we een antwoord op Trump? Ja, en dan moet je ook mee in wat Trump doet, dat Vlad de Zoon. Daar moet je dus altijd iemand paraat voor hebben staan die Trump kan beantwoorden. En dat hebben de Democraten op dit moment niet. Ze hebben niet één figuur die ze tegenover Trump kunnen zetten.
En ondertussen rijdt de Trump-trein nu flink door. Laten we eventjes gaan naar de plannen van zijn regering. Jij legde net uit dat mensen als Stephen Miller en zo, die hebben natuurlijk allemaal al plannen voorbereid. Is het allemaal gebaseerd op dat Project 2025, waar we het 5 maanden geleden over gehad hebben?
Heel veel komt daarin wel terug eigenlijk.
Toch
dat,
wel?
Ja, toch wel. En dat wisten we in die zin. Ik hoop dat we toen ook goed genoeg hebben uitgelegd altijd wel dat Trump weliswaar publiekelijk er afstand van nam, maar inhoudelijk het zijn lijn was. En dat zie je terug nu in de executive orders, dus de presidentiële decreten die hij uitvaardigt. Trump ligt echt op koers om er in de eerste 100 dagen meer dan 100 te tekenen. En dat is toch alweer lange tijd geleden dat een president zoveel decreten in zo'n korte tijd afvaardigde. En het voordeel aan een presidentieel decreet is dat je snel bepaalde regulering naar jouw hand kan zetten. En bijvoorbeeld, je ziet dus al milieueisen, klimaatregelgeving die Biden had afgekondigd teruggetrokken worden. Bijvoorbeeld de terugtrekking uit het verdrag van Parijs. Ook de samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie die gestopt wordt. Dat zijn allemaal dingen die je als president makkelijk met zo'n decreet kan doen. En daarmee toch wel heel erg een land jouw koers opsturen. Zonder dat je wetgeving aan moet nemen. Wat via het congres gewoon een heel veel trager proces is. Tot nu toe heeft hij 1 wet ondertekend. Dus wel meteen een heel zichtbare wet. Omdat het gaat over de omgang met illegale migranten.
Ja, veel om te doen. Er is nu een enorme angst dat er inderdaad daadwerkelijk stevige deportaties gaan volgen. Zijn al ruzies met Colombia zijn er ontaard. Hoe kijk jij er tegenaan?
Nou, die eerste wet van Trump, die geeft ook echt zijn prioriteit aan. Die migratie, immigratie, illegale migratie, heeft Trump altijd van gezegd dat dat eigenlijk zijn topprioriteit is. Hij zei laatst een keer in een van zijn vele uitingen van, ja, mijn verkiezingsoverwinning ging om immigratie. Ik heb ook veel over inflatie gesproken, zei Trump. Maar ja, je kan wel eeuwig praten over de prijs van een ei. Dat gaat mensen vervelen. En over immigratie is veel meer te doen en kunnen we veel meer maatregelen treffen. Eigenlijk verrassend stukje realiteitszin.
Ja, lesje politiek.
En daar heeft hij wel gelijk in. Dus de eerste wet die hij ondertekend heeft is de Laken Riley Act. Die is vernoemd naar Laken Riley, een Amerikaanse studente uit Georgia. Die werd vermoord in februari 2024 door een illegale immigrant, een Venezolaan. Terwijl ze aan het hardlopen was op de campus van haar universiteit. Republikeinen hebben daar altijd heel stevig punt van gemaakt. Dat eigenlijk mensen die eerder tegen een misdrijf hadden gepleegd of wat dan ook, op vrije voeten kwamen. Dat die niet direct werden vastgezet. En deze wet zorgt ervoor dat als een illegale immigrant een serieus misdrijf begaat, bijvoorbeeld geweld gebruikt of rijdt onder invloed, dan komt hij ook meteen in de gevangenis tot hij kan worden uitgezet. Terwijl ze hiervoor dat niet altijd zo strak gebeurde. Dat verschilde per district eigenlijk in de Verenigde Staten.
Hey, maar hoe moet dat dan gaan met de deportaties? Want bedoel, ik weet dat in de Verenigde Staten heb je een heleboel illegalen. Die doen vaak allemaal, ze zijn hard aan het werk. Want dat heb je eerder ook aan mij uitgelegd. Die willen vooral niet gepakt worden. Dus die zitten allemaal op bouwplaatsen, zitten die te werken. Gaat dan ICE, dat is geloof ik het agentschap, gaan die langs dit soort bouwplaatsen om daar Latino's op te pikken?
Als je het helemaal plat slaat, dan komt het daar wel op neer. En De regering van Trump doet er ook alles aan om te doen alsof wat dus ICE, dat is inderdaad de deportatiedienst als het ware, wat die nu doet, dat nieuw is. Maar ook onder president Biden werden dat soort invallen gedaan, werden illegale immigranten opgepakt en geprobeerd uit te zetten. Trump wil dat aanzienlijk opvoeren. Trump heeft gezegd dat hij eigenlijk alle illegale immigranten de VS uit wil krijgen. Daar wil hij zelfs het leger voor gebruiken. Nou, dat is ongekend om het leger op Amerikaans grondgebied voor dat soort zaken in te zetten. En ja, het gaat om een duizelingwekkend aantal van 11 miljoen illegale immigranten dat er naar schatting is. Want omdat illegale immigrant is, weet niemand precies hoeveel het er zijn in de VS. Maar dat is heel complex. En je ziet dan dat ja, de steun daarvoor is zo afhankelijk van hoe je de vraag stelt aan de Amerikaanse kiezer. Als je simpel stelt, ben je voor of tegen het deporteren van illegale immigranten? Dan zegt 43% van de Amerikanen dat ze ervoor zijn en 37% is daartegen. Maar stel je de vraag, moeten alle illegale immigranten weg, zelfs als ze bijvoorbeeld gescheiden worden van hun kinderen, of zelfs als ze hier een baan hebben en belasting betalen, dan kukelt dat aantal Amerikanen dat voorstander is echt naar een kwart ongeveer van de ondervraagden. Dus de steun voor Trumps wens om alle illegale immigranten uit te zetten is veel kleiner dan het oogschijnlijk lijkt. En dat gaat dus ook ingewikkeld worden in zijn plannen om daadwerkelijk het concreet te kunnen maken. Want bedrijven zinspelen erop om te zorgen dat mensen onderdak hebben. Kerken zijn daarvoor kunnen daarvoor een bijdrage leveren om mensen onderdak te bieden als er van die invallen zijn van de uitzetdienst van ICE. Dus dat kan een heel politiek gevoelig onderwerp worden als Trump daar nog veel steviger in gaat staan. Tot nu toe is het eigenlijk veel show.
En Amerika heeft momenteel een vrij robuuste economie, maar het is wel zo dat die migranten die doen allemaal werk, wat geloof ik legale Amerikanen vaak niet willen doen.
Nou ja, gewone Amerikanen geen zin in hebben, zoals in de landbouw bijvoorbeeld.
Ja, of in de landbouw of de huisbouwer, zoals Trump zelf veel deed. Kan dat nog enige pijn doen aan Trump's economy of is dat te klein?
Nou ja, Trump had zelf dus al over inflatie, maar als je daadwerkelijk 11 miljoen illegale immigranten de VS uit zou zetten, zou dat gigantische gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie. Dat is gewoon welvaartsverlies dat dan ontstaat, omdat ze zo'n wezenlijke schakel in de economie zijn. Het zijn consumenten, maar het zijn ook mensen die heel veel produceren. En zeker in de landbouw kan dat heel groot gevolgen hebben. En nu al klagen veel Amerikanen nog steeds over de prijzen die vrij hoog zijn. De tarieven die Trump economisch wil instellen en soms gebruikt als dreigement, bijvoorbeeld richting Colombia, om deportatievluchten naar het land kunnen versturen, kunnen daaraan bijdragen. Maar zeker als je een deel van je arbeidspopulatie inkrimpt door mensen uit te zetten, kan dat de inflatie en dus de economie heel erg schaden. En dat is denk ik ook een punt waarop bijvoorbeeld lobbyisten vanuit bijvoorbeeld de landbouw echt nu al Republikeinen aan het bewerken zijn van nou, alle 11 miljoen illegale immigranten het land uitzetten, dat is niet zo prettig. Dus je ziet daarom ook de Trump-regering vooral die invallen, de deportaties doen in grote democratische steden, die sanctuary cities, zoals dat heette, als mensen die term nog kennen. Dus steden waar mensen eigenlijk onderdak kregen als illegale immigrant, met de belofte dat ze daar niet zouden worden uitgezet. En Trump die wil daar een einde aan maken. Dus die steden echt achterna zitten en daar de illegale immigranten uit deporteren. Maar of je dan ook in de Republikeinse districten de landbouwarbeiders gaat ophalen die illegaal in de VS zijn, dat is echt zeer de vraag.
Weet je, dan wordt Colombiaanse koffie straks ook nog duur in die cappuccino steden.
Precies, ja. Of de geïmporteerde bloemen vanuit Colombia net voor Valentijnsdag. Dus dat is allemaal, maar goed, voorlopig werkt Colombia er weer aan mee.
Ik wil nog eventjes gaan naar een interview wat ik laatst zag bij collega, journalist en podcaster Barry Weiss, die voorheen voor de New York Times werkte. Die ging in gesprek met Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Republikeinen. Mike Johnson. En die vertelde toch wel een ontluisterend verhaal. We gaan zo even naar hem luisteren. Ik zal het even inleiden. Hij vertelt van tevoren dat hij ongeveer een jaar geleden probeerde om een afspraak te maken met president Biden om wat dingen voor nationale veiligheid te bespreken. Dat ging ontzettend moeilijk. Zo moeilijk dat hij op een gegeven moment openbaar tegen de pers heeft gezegd dat hij geen afspraak kon krijgen met de president. Dat de voorzitter, die toch tweede in lijn van de...
Derde in lijn van de
spreekwoordelijke troon daar zit. Toen mocht hij uiteindelijk langs. En toen gebeurde het volgende. Laten we even naar hem luisteren.
They finally relented. They invited me to the White House. I show up and I realize it's actually an ambush. Because it's not just me and the president. It's also Kamala Harris, Chuck Schumer, Hakim, you know, the CIA director, everybody. And then, so I walked in the Oval and, I know what this is. This is they're going to hotbox the speaker on Ukraine funding. That's what it was. This is probably third week of January. We sit down, we're in the midst of it, and the whole conversation, and I'm going, we don't need to have this conversation. The president reaches over just like this. We're sitting in the right next to the fireplace in the Oval, and he grabs my arm and he says, the speaker and I just need a couple minutes together. Would y'all just leave us alone? And I looked up on the faces of some of the staff standing around the wall, and they're like, no, he did it. So he called it. He's the commander in chief. So everybody leaves, and he and I are standing awkwardly in the middle of the Oval Office, right over the rug by that coffee table. And I said, Mr. President, thanks for the moments. This is very important. I got some big national security things I need to talk to you about that I've heard and I think you know, and what do we do? But first, real quickly, Mr. President, can I ask you a question? I cannot answer this from my constituents in Louisiana. Sir, why did you pause LNG exports to Europe? Like, I don't understand, you know, liquefied natural gas is in great demand by our allies. Why would you do that? Because you understand, we just talked about Ukraine. You understand you're fueling Vladimir Putin's war machine because they got to get their gas from him, you know. And he looks at me stunned with this, and he said, I didn't do that. And I said, Mr. President, you did. It was an executive order, like, you know, 3 weeks ago. And he goes, no, I didn't do that. And he's arguing with me. I said, Mr. President, respectfully, could I go out here and ask your secretary to print it out? We'll read it together. You definitely did that. And he goes, oh, you talk about natural gas. Yes, sir. He said, no, you misunderstand. He said, what I did is I signed this thing to, we're gonna conduct a study on the effects of LNG. I said, no, you're not, sir. You paused it. I know, I have the terminal, the export terminals in my state. I talked to those people this morning. This is doing massive damage to our economy, national security. It occurred to me, Barry, he was not lying to me. He genuinely did not know what he had signed. And I walked out of that meeting with fear and loathing because I thought, we're in serious trouble. Who is running the country? Like, I don't know who put the paper in front of him, but he didn't know.
Dat was Mike Johnson over toch een, als het waar is in ieder geval, een goed verteld, ontluisterend verhaal. Over dat Biden in ieder geval een jaar geleden niet meer wist wat hij moest doen. Zo ver dat hij niet wist dat hij gestopt was met LNG-export.
Ja, naar ons toe. Nou is die LNG-export altijd wel doorgegaan. Dus je kan best een beetje betwisten precies hoe verrijkend die executive order was. Maar dit voorbeeld past wel in een lange lijn van verhalen die over zeker de laatste 2 jaar van Bidens presidentschap opduiken. De Wall Street Journal heeft een heel groot goed verhaal gemaakt over hoe ambtenaren, adviseurs Biden steeds meer begonnen af te schermen van de buitenwereld. En dat gaat van het vaak aangehaalde voorbeeld van, nou ja, dat hij tennisschoenen ging kragen, zodat hij niet zo vaak viel. Tot gewoon het feit dat ook eigenlijk ministers, dus de minister van Defensie, die in het eerste jaar van zijn presidentschap eigenlijk nog wekelijks een 1-op-1 had met de president, dat in het laatste jaar niet zo goed meer voor elkaar kreeg. En ook de minister van Financiën, toenmalige minister van Financiën, die kwam ook gewoon minder op bezoek. Die had nauwelijks nog die mogelijkheid om een 1-op-1 met Biden te hebben. Er zaten altijd adviseurs bij, eigenlijk wat Johnson net ook schetst in het fragment. Omdat Biden niet,
ja, hofhouding,
werd niet meer alleen gelaten. Ja. Die had eigenlijk een hofhouding die al het werk voor hem deed. Of zelfs waarin hij niks meer deed of niet echt wist wat de hofhouding nog deed. En ook bijvoorbeeld democraten in het congres hebben daar, ja, in de Wall Street Journal echt uitvoerig ze hun beklag over gedaan hoe dat is gegaan. En dat eigenlijk een schandaal is, waar, vind ik, waarvan je niet eens precies weet hoe ver dat is gegaan en in welke mate Biden daar nog een rol in heeft gehad. Terwijl dat kan gewoon niet. En we hebben natuurlijk zelf ook vaak die fragmenten over Biden die even de weg kwijt is. Het desastreuze debat tegenover Trump wel besproken. Maar dit soort inkijkjes krijg je niet zo vaak op een manier zoals de Wall Street Journal dat heeft gedaan. Terwijl het wel heel veelzeggend is.
Ja, de geschiedenis moet natuurlijk nog uitwijzen. Ik bedoel, ik ben zelf ook opgegroeid met die verhalen over de laatste jaren van Reagan. ja, toch wel redelijk, ja. redelijk nou ja, de weg kwijt aan het raken was.
Ja, dat is gewoon het gevaar met oude presidenten. En voor Trump geldt op dit moment precies hetzelfde. Ook die loopt richting de 80. Dus de oudste geïnaugureerde president ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Ja. Die raakt ook nogal eens de draad kwijt. En daarvan vinden we allemaal dat dat dan bij de Trump-show hoort. Maar dat kan. 4 jaar is een lange tijd. Die aftakeling kan heel hard gaan.
Ja, ja. En dan toch, hè, bijvoorbeeld, kijk, Mike Johnson die kreeg nadat hij dit vertelde ook verwijten van, ja, maar waarom heb je zelf dan niet iets verteld? Waarom ben je hier niet met een mee naar buiten gegaan? Hoe kijk jij dat er gedaan?
Ja, enerzijds zijn dat terechte verwijten. Maar aan de andere kant, zeker als Johnson het had gedaan, was dat sowieso gepolitiseerd. Dat hij het doet voor dan Republikeins belang. Dat is, ja... Dat, en ik denk dat dat ook een terecht verwijt was als je daarmee naar voren komt in dat moment. Heeft ook toch een nationaal veiligheidsaspect.
Oh, natuurlijk.
En
ja.
Je ziet, zeker binnen de Democratische Partij toen, begin vorig jaar. Ja, zelf heb ik ook wel eens geschreven. Biden moet opzij stappen, begin vorig jaar nog voordat die discussie echt losbrandde. Omdat het gewoon iedereen kon zien. En ook in de peilingen zag je het effect daarvan dat Biden niet populair was. Omdat de zorgen onder kiezers over zijn leeftijd gewoon ook heel groot aspect daarvan was. En ja, uiteindelijk is hij te koppig, te eerzuchtig geweest en heeft hij daar te lang aan vastgehouden.
Misschien kunnen we het even terughalen naar een beetje het begin van het gesprek. Dat het toch ging over een beetje een gebrek aan een vuist kunnen maken van de Democraten. Zijn die nou nog steeds bezig met wonderlijke, het ook een beetje aanwijzen van een schuldige? Want kijk, als het inderdaad zo is dat Joe Biden ruim een jaar geleden al het padje af was, dan is het ook gek dat die democratische hofhouding niet op een of andere manier serieus heeft ingegrepen.
Enerzijds, dat is gek, maar de hofhouding zijn ook allemaal jarenlange. Je spreekt dan, Biden heeft een staat van dienst van 52 jaar in de Amerikaanse politiek gehad. Zijn adviseurs gaan misschien wel de helft daarvan vaak al mee. Dus die boren echt tot de Biden-clan in de Democratische Partij. Die hebben ook een eigen belang om hem te laten zitten. En voor die tweede termijn te gaan. Dat is ook hun aanzien, hun baan, hun invloed, dat ze willen effectueren.
Maar de rol van die Chuck Schumer, de man van de Senaat, Hakeem Jeffries, Kamala Harris,
ja.
Die worden ook allemaal in het verhaal worden hier genoemd. Ik bedoel, dat is niet de traditionele hofhouding. Die hebben zelf ook politieke posities.
Ja, maar die zijn uiteindelijk bang geweest dat die posities minder belangrijk waren als Biden niet door zou gaan. Die hebben uiteindelijk een calculatie, een politieke berekening gemaakt dat Biden een betere aanvoerder was dan ja, die strijd eigenlijk open wrikken binnen de Democraten. Terwijl als je de geschiedenis kon herschrijven, dan zouden ze allemaal andere keuzes hebben gemaakt. Dan zou er een echte voorverkiezing geweest zijn binnen de Democratische Partij. En dat is de fout die ze zelf hebben gemaakt.
Okay. Laten we even vooruitkijken. We hebben nu maand 1 hebben we gehad. Het was een interessante inauguratie. Techjongens allemaal naast elkaar. Stevige rituelen allemaal uitgevoerd. Wat zijn jouw verwachtingen van de komende 4 jaar? Zoals je zo'n eerste maand nu hebt kunnen bezien.
Ik denk dat we vooral niet goed kunnen overzien wat er allemaal in 4 jaar tijd kan gebeuren. En dan zeg maar, als je kijkt naar wat wel kan gebeuren, zie je dat Trump een bepaalde lijn doortrekt van populistisch beleid, minder regulering in de Verenigde Staten, minder klimaatbeleid, een buitenlands beleid dat echt you win or lose, zeg maar, is. Er is niet van we kunnen allebei vooruitkomen. Het is of de een wint of de ander wint. En Trump wil altijd de winnaar zijn. Dat zijn dingen die je min of meer kan voorspellen en weet hoe die gaan verlopen, omdat Trump ook al 4 jaar eerder president is geweest. Maar mijn grootste zorg zit eerder in het onvoorspelbare. De COVID-pandemie die losbarstte in zijn eerste termijn. Dat zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren in een presidentschap waar een president zelfs niet altijd evenveel invloed op heeft. De oorlog in Oekraïne die Poetin ontketende tijdens het presidentschap van Biden. Dan moet je kunnen handelen. En de vraag is hoe goed kan Trump dan handelen en valt dat positief uit voor Nederland, voor Europa? Dat is uiteindelijk toch de blik waar ik er zelf het meest naar kijk. En ik denk dat je de grote verschuiving van een multipolaire wereldorde, waarin China ook zeer dominant is, en Europa nu eigenlijk een beetje verdwaalt, omdat Trump niet zo vanzelfsprekend meer naar Europa omkijkt. En ik heb vooral de vrees dat in bijvoorbeeld Den Haag deze boodschap toch echt nog lang niet goed genoeg is aangekomen. En dat vind ik zelf vrij zorgelijk. Zowel Den Haag als Brussel acteert relatief traag op de verschuiving die Trump betekent en 4 jaar lang de tijd heeft om verder uit te werken.
Ja. Oké, laatste vraag dan. We hebben het net eventjes gehad over die hofhouding die dan om Biden heen zat. En die dan toch blijkbaar veel problemen hebben ondervangen. Goedschiks of kwaadschiks. Hoe kijk je naar de hofhouding van Donald Trump?
Nou, die vraag kunnen we misschien beter aan jou stellen als tech-expert. Maar mij verbaast het ontzettend toch de nog altijd nauwe band met Elon Musk. Ik had echt gedacht dat er al ruzie zou zijn gekomen tussen die twee. Maar de hofhouding van Trump, het boeiende, zeg maar, eraan is bijvoorbeeld zo'n Stephen Miller, een naam die we eerder noemden in de podcast. Die is vice chief of staff op alle inhoudelijke zaken. Dat is eigenlijk, klinkt een beetje saai, maar ontzettend machtig. Dus in al die executive orders, al die decreten die worden uitgerold. En je ziet gewoon dat een deel, zoals Stephen Miller, is oude kern. En er zit nu ook nieuwe kern bij. Bijvoorbeeld Kristi Noem, die minister van Binnenlandse Veiligheid is. Dat zijn allemaal figuren die volledig groot zijn geworden met de Trump-ideologie. Er is geen Mitt Romney-achtige republikein meer te bekennen in geen velden of wegen. Niet in zijn ministers, niet in zijn ambtenaren, niet in zijn adviseurs. Alles wat nu benoemd wordt, wat op belangrijke posities zit in de Trump-regering, is een echte Make America Great Again republikein.
Ja, en geen rhinos meer.
Nee, er zijn geen Republicans in name only meer. En dat zorgt ervoor dat beleid dus veel meer naar Trumps hand staat dan in die eerste termijn. En dus ook dat het veel radicaler is.
Oké. Nou, laten we het daarbij laten. Dan gaan we het de komende jaren gewoon goed in de gaten houden. Heel erg bedankt, Victor.
Graag gedaan.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.